Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Oberink uit Urk zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst zullen we nu gaan zingen van Psalm 75 vers 1, U alleen, U loven wij. En ook vers 6, ik zal dit melden, ik zal altijd zingen, Jacobs God ter eer. Ik noem nu het eerste en het zesde vers van Psalm 75. De kerkraad wens u en jou, hier in de kerk en ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Schuilend bij u, de lofzang nog op de lippen, bidden we, vul ons met uw geest, opdat we het samen mogen belijden en beleven wie u bent, ook voor ons. En dat we mogen luisteren naar uw eigen antwoord. Leer ons belijden onze hulp. Al onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, dat altijd blijft en nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade is er voor u, voor ons. Genade van God de Vader in Christus Jezus onze Heere. door de Heilige Geest. Amen. En dan zing je het samen. Ik zal dat melden. Ik zal altijd, ja, zingen Jacobs God ter eer. En hoe gaat dat dan als je je controle verliest? Hoe gaat het dan als je leven onder druk staat? Dan zingt Psalm 138 het ons voor. En de dichter zegt, als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt u me levend. U strekt uw hand uit tegen de toorn van mijn vijand. Uw rechterhand verlost mij. We zingen het met hem mee. Uit Psalm 138, het vierde vers. En als ze je dan vragen, hoe doet hij dat dan, zijn bijstand zenden? Als je onderweg zijn hulp zo nodig hebt, zeg het dan tegen elkaar. Zing het met elkaar. Bid het met elkaar. Leer mij uw weg, o Heer. Dat lied 202 is het antwoordlied op het belijden, het eerste vers daarvan. Dus het eerste vers van lied 202, leer mij uw weg, o Heer, is het antwoord op wat we samen mogen uitzeggen met de kerk van alle tijden en plaatsen. Hij is er. Hij is als een vader die alles in handen heeft. Hij is er als vaders zoon die de brug wil zijn. die alles heeft volbracht. Hij wil er zijn nu, hier en thuis, en heel de week die komt. Ook als wij zwak zijn, is het zijn geest die samen bindt en leiding geeft. Zo klinkt het. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. Ik geloof in Jezus de Christus, Gods eengeboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel, maar op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de geheiligden, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Willen we dat gebed voortzetten, de handen vouwen en naar de Heere God toegaan. Het antwoordlied op het gebed is van het lied wat we net zongen, de versen 2 en 4. Lied 202, 2 en 4. Laat ons bidden. Heere, uw weg, uw woord schetst het ons telkens weer. Uw stem klinkt, mijn weg is de beste, de enige weg die in waarheid naar het leven leidt. En u hoorde het ons al zingen in het begin van de dienst. U alleen, u loven wij en u kent ons. U weet of dat waar is. En u weet ook dat we met elkaar elke keer weer belijden moeten. Het komt u toe. En wij schieten zo vaak tekort. Want wie vertelt nog in dit land al de wonderen van uw hand? O God, bepaal ons deze avond ook bij uw woord en uw werk, zodat we ervan getuigen zullen, het melden zullen, altijd weer. Heere, dan komen we ook bij u in deze avonddienst met een hart dat misschien gebukt gaat en midden in de benauwdheden zit, want u kent ons. En u weet dat juist vakantietijd spannend kan zijn, omdat het herinneringen geeft, of misschien voor mensen in ons midden wel extra werk, extra zorgen. U weet het, hoe dat de spanning in deze wereld toeneemt. Ook vandaag weer aanslagen. Ook vandaag weer wordt uw volk aangetast en aangerand. Ook vandaag weer moeten we met de broeders en zusters in de verdrukking roepen: hoe lang nog, Heere? Hoe lang nog? Of, Heere, hebben we ons hart toegesloten? U weet het. U weet hoe het zit. En u bent zo getrouw als sterk. Daarom bidden we voor ieder die vervolgd en verdrukt wordt, voor ieder die in nood is, voor de zieken in eigen kring en daarbuiten, voor wie rouw draagt en eigenlijk zijn gedachten niet kan bepalen, voor oud en jong samen, opdat we samen mogen bidden, samen mogen belijden, samen ook die zekerheid uitzingen, wat ook dit leven brengt. U blijft nabij. Maak dat waar, hier en nu, door de werking van uw Heilige Geest. En dan weten we het, niet uit ons en zelfs niet om ons, maar om uw welbehagen, Vader, en om het werk door u volbracht, Heer Jezus. Wees zo in ons midden en leer ons uw weg uit genade. Amen. Wat zing je dan? Maar weet je het ook? Leef je er ook uit? Ik wil u meenemen naar Matteüs 14. Matteüs 14, een hoofdstuk met licht en duister. Een hoofdstuk dat ons vertelt van de wondermacht van onze zaligmaker. En de discipelen, ze waren er ooggetuigen van geweest. Je kent het verhaal toch? Ouderen, kinderen. We kennen toch onze Bijbel. En we weten dat hij het brood nam en het brak en het deelde. En van 5 broodjes werd een menigte gespijzigd. en de visjes. En wat bleef er over? De discipelen waren oorgetuigen geweest. Ze hadden zijn woorden gehoord. Woorden met kracht. Woorden van een eindeloze liefde. Als je je Bijbel open hebt hier, dan zie je dat. In het 14e vers. Jezus is met ontferming bewogen. En hij voegt de daad bij het woord. De zieken genezen. De gewonden getroost. En ze hadden genoten. Zoals ook wij genieten mogen. Als je met elkaar luistert naar het woord. Als je met elkaar over dat woord doorspreekt. En als je beseft dat je daarna een hele week de tijd hebt om dat woord ook in de praktijk te brengen. En nu gaan we lezen. Lezen uit Matteüs 14. En we beginnen bij vers 22. Dan is al dat mooie voorbij. Matteüs 14, vanaf vers 22. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij de menigte weg zou sturen. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. En toen het avond was geworden, was hij daar. Alleen. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten ze in verwarring en zeiden: het is een spook. En ze schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: heb goede moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. Petrus antwoordde hem en zei: Heere, als u het bent, geef me dan bevel over het water naar u toe te komen. En Jezus zei: kom. En Petrus klom uit het schip, liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij. Jezus stak met één zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? En toen ze in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij die in het schip waren, kwamen hen aanbidden en zeiden: werkelijk, u bent de Zoon van God. Zalig wie het woord hoort, het ter harte neemt, de Heere prijst met blijde galmen en getuigt, levend uit dat woord, zalig hij die in dit leven deze God ter hulp heeft. Amen. Wij zingen dat nu als overgang naar de prediking van Psalm 146, de versen 1 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, herken je dat? Ik denk dat de apostelen, de discipelen, die leerlingen van Jezus, en misschien ook wel mensen uit de scharen om hem heen, dit lied in hun hart gevoeld hebben. En misschien ook wel zoals het in onze berijming staat in het 5e vers. Het is de Heer die uit liefderijk erbarmen hongerigen mildelijk voedt. Wat een wonder. Of, wat zijn er mensen die Gods wonderen niet willen herkennen, niet willen erkennen, die er eigenlijk hun beroep van maken om het woord van God van al zijn glorie te ontdoen. Je leest het in de kerkelijke pers. Je hoort het soms, je ziet het soms. Soms zelfs in je eigen omgeving. Soms ook als mensen dat machtig woord en die liederen die je ziel raken misbruiken als munitie. Teksten op je afvuren alsof het kogels uit een mitrailleur zijn. En totaal vergeten dat het de Heere is, de Heilige, de Eeuwige die zichzelf gegeven heeft. En die zijn woord niet wil gebruiken om anderen de oren te wassen, maar om ons te roepen die enige weg, die enige brug te gaan die naar zijn toekomst leidt. Ik denk, ik hoop, ik vertrouw erop dat die jongens dat wisten, die discipelen. En u, en jullie, wij samen, kan dat ook van ons gezegd worden. Zie hoe dicht ze bij God leven. Zie hoe dat hemels brood hun spijzigt. En hoe de levensbron hun vult met licht en kracht. Kijk, daar wordt hij verwacht. Daar is hij nabij. Ja, dan kun je Psalm 146 meezingen. Met heel je hart en met heel je ziel. Maar je weet wat er gebeuren kan. Vanaf die toppen van genade en wonderkracht. Vanuit die stilte van genezing, vanuit die lofzang die uit die stilte geboren werd, dwong Jezus zijn discipelen het schip in te gaan. En dat gingen ze, letterlijk en figuurlijk. Want je kent de geschiedenis, je weet wat er gebeurde. En in gedachten zie je ze al bezig. De handen kapot door de touwen van het zeil die erdoor, dat er doorschijnt. Blaren van het roeien tegen de stroom en de wind in. En daar zitten ze daar met elkaar. De vissermannen en die anderen die beter waren met de financiën. Of als zoon van een eerwaarde Bartholomeus, meer geleerd in de schriften. En dan vraag ik me eigenlijk elke keer weer af, als je met elkaar in de kerk zit, hoe zitten wij in dit kerkenschip? Hoe varen wij over de levenszee? Hoe zit het met ons als we zoeken zoals eigenlijk iedereen dat zoekt naar een stukje controle? Kijken we dan naar onze eigen kunde en naar onze eigen kennis en naar onze eigen wijsheid? Dan moeten we eens heel goed naar de Heiland kijken. Jezus de zaligmaker, de verlosser staat er. Hij ging de berg op, alleen, om in afzondering te bidden. De heiland zoekt het topoverleg. Hij zoekt de stilte, omdat hij weet dat alleen de Vader alle dingen in zijn hand heeft. Dat alleen die heilige God de controle heeft over alles. En dat hij, die de natuur schiep, haar wetten vormde, vrij machtig is om te doen wat hij wil. Herken je dat? Erken je dat? Want dan moet je de tijd eens nemen om de bladen van je levensboek om te slaan en met elkaar te delen. Ik zal dat melden. Ik zal altijd wijzen. Kinderen hun ouders, ouders hun kinderen, kerkenraad de gemeente, gemeente haar kerkenraad. Want God schrijft ook vandaag, net als toen, in het levensboek van mensen. De discipelen het schip in, Jezus in gebed. Jezus bidt, ontvangt in die stilte het inzicht op de loopbaan die hij gekozen heeft, toen hij tegen Vader zei, zend mij om uw wil te doen. En de Geest, de Heilige Geest, is in hem, vult hem, zoals hij ook ons als Gods geadopteerde kinderen vullen wil. Voel je dat? Erken je dat? En wat zien ze ervan? Op de straat? Op je werk? In je zorgen? Bidden wij nog? Of denken we zonder gebed de zaak wel onder controle te houden? Moet je eens kijken. Die discipelen. Nee, ik denk dat ze weinig tijd gehad hebben om te bidden. Ze hebben de zaken totaal niet meer onder controle. Stille tijd. Vergeet het maar. Contact leggen met de eeuwige? Vergeet het maar. Het is voor hen pompen of ten onder gaan. Nee, ik denk als er dan iemand in die boot geweest was die ze op de schouders getikt had. Laat dat zeil toch. Laat die riemen toch. Vouw je handen. Dat ze luidkeels gezegd hadden. Zeg toen nou even. Handen vouwen, handen uit de mouwen. En weer even pas op de plaats. Hoe is dat in ons leven, als de dingen tegen zitten? Als het kwaad je treft, of als het zo goed met je gaat, dat je op de toppen van blijdschap bent. En iemand tikt je op de schouder. En die zegt, heb je je plannen al met God overlegd? Zijn het zijn plannen wel? Is de weg die jij gaat, de koers die je voor je levensscheepje uitstippelt, wel geëikt op dat ene kompas van Gods woord en wil? Of reageren we dan ook van toen al? Reageren we geïrriteerd? En willen we zondags nog wel meezingen? Maar heeft die week zoveel van zijn eigen zorgen? Weet je? dan ga je de controle verliezen als je hem al ooit gehad hebt. Geloof je dat? Want dat is natuurlijk de vraag die je eigenlijk direct aan het begin aan elkaar moet stellen. Geloven we wat dat woord ons vertelt? Gehoorzamen we aan de opdracht die dat woord ons geeft? Ga het schip in, ga naar de overkant, laat mij maar besturen waken. Ik red me wel met de sores. Ja, Petrus, je had je zo zorgen gemaakt. Jacobus, je wist het toch niet meer. Judas, je zat je centen al te tellen. Ik heb ze te eten gegeven. Ga maar. En dan gaan ze. En dan lees je, het schip was al midden op de zee en verkeerde in noten de golven. Ze hadden de wind tegen. Ja, zeg je. Maar Jezus komt. Hij is nabij. Ja, dat is zo. Maar kijk eens wat er staat. Het was de vierde nachtwaken. Ze hadden er al drie achter de rug. Drie keer tobben. Drie schoften werken, geen resultaat, zeiden ze in Twente. Herken je dat? Ben je soms ook geïrriteerd als je bidt voor mijn part de sterren van de hemel? Moet je vanavond nog maar even naar boven kijken. Ze staan er nog, hoor. En het antwoord komt niet. Omdat het je eerste nachtwaakpas is. Of de tweede. Of de derde. Omdat je de koers nog de verkeerde kant op hebt staan. Tegen draads bezig bent. Het is maar een vraag. Voor God en jouw ziel. Uw ziel een weet. Jezus komt. Ja, en dan beginnen bepaalde mensen een beetje kriebelig te worden. Dan zeggen ze, ja, daar heb je weer zo'n verhaal. Jezus komt lopend over de zee. En dan komt de twijfel. Dat kan toch niet? Dat is toch wetenschappelijk onverantwoord? Daar moet je wel een groot geloof voor hebben, hè, om dat te aanvaarden. Dacht je dat nou echt? Dacht je echt dat hij die de natuurwetten schiep ze niet naar eigen hand kunt zetten? Een wonder dat Jezus over het water liep? Nee, niet echt. Hij kan dat. Hij is het scheppingswoord zelf. Maar dat hij komt om hen, dat hij is om jou, om u, om ons. Dat is het wonder. Het wonder van een God die antwoord geeft. Maar luistert er nog iemand? De discipelen zwoegen en ze zijn bezig. Ze kunnen best een wondertje gebruiken. En dan komt het. En wat staat er? Ze raken in verwarring. Ze schreeuwen van angst. Nou, dat woord wat er staat, als je dat van het Grieks naar het Aramees probeert terug te brengen, want dat spraken ze natuurlijk in die tijd, dan zouden wij zeggen, ze schieten niet gewoon in de stress. Ze gaan volop voor de paniek. Een van mijn kattengezanten zei, dominee, het is net als bij de computer, paniekmodus aan. Control al del. Die had het bekeken. Hoe is dat bij ons? durven we te antwoorden als God schrijft in ons levensboek? Als dingen anders gaan, durven we dan te zeggen, Heere God, schijnen mij uw wegen duister? Nee, ik vraag u niet waarom, want ik weet dat u het antwoord bent. Als u mij schenkt wat u vraagt, vraag dan wat u wil en neig mijn hart en voeg het samen. Wij hinken in het alledaagse leven veel te veel op twee gedachten, alsof onze werkelijkheid en Gods werkelijkheid onverzoenlijk zijn. Alsof Jezus er niet geweest is. Alsof de Heiland je niet roept, ook nu, ook hier. Zij, die leerlingen van toen, ze roepen het uit. Het is een spook, een geestverschijning. Dat zeggen ze tegenwoordig ook maar al te vaak. Als je wilt getuigen van je Heiland. Je hebt godsdienstwaanzin, zeggen ze dan. Of je leeft in een droomwereld, zeggen ze dan. Ik hoop dat u, dat jullie je daar niets van aantrekken wat ze zeggen. Maar dat je alleen luistert naar wat hij zegt. Want dat is in dit hoofdstuk het allergrootste. Jezus spreekt ze aan, lees ik in vers 27. En dan klinken die machtige woorden. Ik ben. En denk dat eens terug. Zou Bartholomeus, Petrus, Johannes, Jacobus, die anderen nu even stilgezet worden? Want als je die woorden hoort, ik ben, dan weet je wie die in de mond nam. De heilige God, die tegen Mozes zei, zeg maar, ik ben heeft mij gestuurd. En nu zegt Jezus het. Ik ben. En wij mogen dat vertalen. Nee, zoals dat in dat Oude Testament gespeld wordt met die vier bijzondere hoofdletters. Zoals het bij ons vertaald wordt door het woordje Heere met hoofdletters. Het is onuitsprekelijk, onvertaalbaar. Ook daar heeft de wetenschap natuurlijk van alles bij verzonnen en bijgeschreven. Maar als je het zou willen vertalen, dan krijg je een heel bijzondere zin. Ik ben die ik zijn zal. Ik was die ik worden zal. Ik ben er altijd. En in Jezus herkennen we het. Ik ben er altijd. Voor jou. Voor u. Dat is het machtige waar Matthäus het evangelie mee eindigt. Ik ben met jou. Alle dagen. Tot aan het eind van de wereld. Die stem klinkt en dat wonder gebeurt ook hier en nu. Dat wonder wil zich voltrekken in het leven van alle dag. Jouw leven, uw leven. Ik ben. Zou je dan geen moed vatten? Zou je dan de vrees niet buiten haakjes zetten? Ik bedoel, die paniek, die angst, die bange vragen, hoe moet het nu verder? Want wie de Heere vreest zoals het geschreven staat, met respect luistert en met eerbied antwoordt, kent geen mensenvrees meer. En dan zie je hoe dat die lichtflits van Gods genade in de ziel van Petrus binnenkomt. Heere, u bent het. Geef me dan ook bevel om over het water naar u te komen. Wat zouden de anderen gezegd hebben? Wat zou u gezegd hebben? Wat zou jij gezegd hebben? Petrus, jongen, denk eens even na. Gebruik je verstand. Dat kan toch niet? Petrus wordt ons ten voorbeeld. Want hij weet, als God spreekt, kan alles. Op uw woord, heren. Ken je dat geheim? Het gaat niet om onze plannen, ons werk, onze kerk, ons gezin. Het gaat om Gods plan voor ons. Ons werk, onze kerk, ons gezin. Gods plan. Op zijn woord. En dan klinkt het. Mens, je houdt het eigenlijk niet voor mogelijk. Dan klinkt die stem. Kom. Hoe vaak heeft die stem geklonken in ons leven? Ga maar eens even terug de afgelopen week. In de dingen die gebeurden. Nee, bekijk ze nou niet zoals een econoom dat zou doen. Zoals een politicus dat zou doen. Zoals een rechtsgeleerde dat zou doen. Het recht struikelt immers in de straten. En de politiek praat er maar liever niet over. En de economie? Voor je het weet zit je als een rat in de val. Nee, kijk eens. Door de bril van Gods woord. En probeer dan eens met elkaar, met hem, te zien wat er gebeurde. Hoeveel bewaring er was. Hoeveel kracht dat je kreeg. Hoeveel onverwachte zegeningen, onverdiende al helemaal. Of is dat geen onderwerp van gesprek? Want als wij niet meer getuigen van de liefde Gods in Christus Jezus onze Heere, hoe zou die Godvergetende wereld om ons heen nog enig besef hebben van wie de Heiland is en wat Hij zijn wil voor ons? Ken je je plicht? Ken je je heiland? Nu klinkt zijn stem. Kom! Doe als Petrus. Twijfel geen moment. Laat je niet in de war brengen door wat dan ook. En stap overboord. Maar richt dan wel je blik. Richt je blik alleen op hem. Want je ziet hem gaan, hè? Je ziet hem gaan. Bijna als in die reclame, waar zoveel over te doen is geweest, van die frisdrank. Maar je laaft je toch aan een betere bron. En je weet dat zolang je de blik gericht houdt op Jezus, je echt geen kopje ondergaat. Pas als je zelf de controle in handen wil houden. Pas als je om je heen kijkt. Of in je spiegeltje kijkt. Jouw spiegel kijkt. dan gaat het als in die reclame. Even over het water en dan, plots, kopje onder. Wat gebeurt er eigenlijk? Sommigen zeggen, Petrus trapt letterlijk in de val. Want gaande over het water krijgt hij zoiets als, wauw, moet je mij eens zien. Ken je dat gevoel? Dat je soms echt op de toppen van je kennis, je kunde, je geloof ook bezig bent. En ergens een beetje dat gevoel krijgt van, tjonge jonge. Met mijn God spring ik over een muur. Met mijn God dring ik door een bende tegenstanders heen. Moet je mij zien? Oh, natuurlijk met een vrome opmerking. Wie ben ik dat ik het doen mag? Dan kijk je in het spiegeltje. Dat spiegeltje aan de wand. Dat spiegeltje van eigendunk en eigenwaan. En dan ga je kopje onder. Dan zijn de wind en de golven je echt te sterk. Dan draait Jesaja 43 zichzelf om. Lees dat thuis maar eens na wat er in dat eerste stukje van Jesaja 43 staat. Een routekaart voor je dagelijks leven. Hij lette op de wind. Hij werd bevreesd. Hij begon te zinken. Ja. Dat is die andere manier van je focus verliezen. Hij keek niet meer naar zijn heiland. Hij richtte zijn hart en zijn hoofd en zijn voeten niet meer op de paden van het leven. Hij keek naar de wind en de golven. En die golven slaan hoog, hoor. Niet alleen waar IS de dienst uitmaakt. Niet alleen waar Boko Haram of de Libische en Tunesische opstandelingen onze geloofsbroeders en zusters een kopje kleiner maken. Niet alleen in de kerkers en de kampen van Noord-Korea. Niet alleen in Oezbekistan en de andere landen van de voormalige Sovjetblok. Juist ook in onze tijd, in ons zogenaamd vrije Westen, steken de golven op. Wordt recht en wet verkracht. Het woord van God verkwanseld. En wordt het belijden teruggedrongen tot achter de kerkdeur. Ja, en in je huis, het liefst met gesloten ramen en deuren. Nou ken ik jullie plaats nog niet zo goed. Dus ik weet niet hoe het hier is. Ik weet hoe het op Urk is. En via collega's van vele andere plaatsen. Ik hoor het van mijn kattengezanten. Die hun belijdeniskruisje af moeten doen op hun werk. Ik hoor het van mensen in de zorg. Die minder uren krijgen omdat ze tijd verspillen om mensen te ontmoeten met een bemoedigende tekst of een bemoedigende kaart. Je hebt het kunnen lezen in Amsterdam met die chauffeur, die bestuurder van die tram. Je hoort het in Gouda als het gaat of er een mega moskee mag komen terwijl de kerk niet uit mag breiden. Je ziet het in de onderhandelingen rond Griekenland, rond Iran. Je hoort het als er nog gezongen wordt Amazing Grace op de bijeenkomsten in Amerika, maar tegelijkertijd de grondwet wordt uitgehold. Het kruis moet verdwijnen uit de publieke ruimte. En bijna 15.000 collega's die weigeren bepaalde handelingen te verrichten in opdracht van de staat, een vonnis boven het hoofd hangt. De golven steken op, lieve mensen. En de wind gaat waaien. Hoe lang kunnen wij nog in onze zogenaamde vrijheid? Gebruik die tijd dus. Gebruik hem goed. Maar laat je niet bang maken. Want de Heiland zelf heeft gezegd, als je deze dingen ziet gebeuren, als je ervan hoort, hef je hoofd omhoog. Hef misschien wel lege handen omhoog, want hij gaat ze vullen. Uw verlossing is nabij. Je zaligmaker roep je. Petrus, hij riep je toch? Waarom kijk je dan naar jezelf? Naar je zwakke krachten? Waarom luister je dan naar die golven en die wind? Je bent bijna kopje onder. En wat dan? Ik weet niet hoe het jou en u vergaat, maar er zijn momenten soms in je leven, en daar hoef je niet ouder voor te zijn. Pas geleden kreeg ik een gezin waar een meisje dat nog maar amper naar het voortgezet onderwijs ging, het echt niet meer zag zitten. En eigenlijk dacht dat de hele wereld tegen haar was. En dat ze maar beter niet meer bestaan kon, want ze deed papa en mama zo'n verdriet. En God luistert toch niet. Dan huilt je hart. Dan zeg je, hebben wij zo slecht die stem van Jezus doorgegeven? Zijn wij met elkaar als gemeenten, zijn we met elkaar als gezinnen die band van de liefde zo ver kwijtgeraakt? En voor je het weet, let je op de wind en op de golven en brandt het vuurtje van spijt en wroeging. En wat doe je dan? Petrus deed het enige wat hem restte. Hij riep, Heere, red mij. Nou is hij dus de controle echt kwijt. En hij weet het, niets meer uit mij. Maar tegelijkertijd wordt de noodkreet geboren die God niet kan weerstaan, want hij is barmhartig en genadig en groot van goedertierenaard. Roep maar, dat geldt ook voor jou. Dat geldt voor ons samen. Roep maar, Heere, red mij. En weet je, nog voor je roept, heeft hij zijn handen uitgestoken. Nog voor je de gedachte kunt formuleren, wonderlijk, hè? Hij zal een redder zijn van wie arm is, wie afziet van zichzelf. Hij is een genadig God. Ach, Petrus jochie, en vul nou je eigen naam eens in. Je geloof is zo klein misschien, zo wankel, zo zwak, maar weet je, je hoeft niet eenzaam op de vijand aan. Je mag sterk zijn, sterk in zijn kracht. Je moet leren rust vinden in zijn bescherming. Waarom heb je getwijfeld? Weet je nog dat ik zei, zolang Petrus zich focuste op Jezus, zijn hart, zijn hoofd, zijn voeten richtte alleen op hem, ging het goed. Op het moment dat hij op twee gedachten gaat hinken, gaat twijfelen, Het is een beetje dialect spelen. Het is niet jullie dialect natuurlijk. Het is mijn geboortedialect ergens achter in Twente. Dan zei je geen twijfel, maar twijfel. Op twee of meer gedachten hinkend. De focus kwijt zijn. Waarom, o kleingelovige, ben je de focus, je richting kwijt? Nou, daar moet je maar eens eerlijk antwoord op geven. Durf je dat? Durf je dat naar hem toe? Durf je dat delen met elkaar, je zwakheid? Weet je wie dat wel durfde? Paulus. En hij ontdekte, als ik zwak ben, ben ik machtig in de Heer. Want samen gaan ze het schip in. En dat bootje in nood wordt een arke van behoud. Want nu hebben ze vader zoon aan boord. En dus dat veilig strand voor het oog. De wind gaat liggen. En ieder die in het schip was, hoe spannend ze het ook ervaren hebben, hoe ze hun handen ook tot bloedens toe verwerkt hebben, ze mogen ze vouwen, ze mogen aanbidden, ze mogen het zeggen. Waarlijk, u bent de Zoon van God. Als je ze dat nazegt, als je vanuit dat belijden door mag gaan, dan zal er zegen zijn op deze dag en op al de dagen die de Heere God je geeft. Dan wil je het zingen. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Dan weet je het. Niet eenzaam ga je op de vijand aan. Sterk mag je zijn in zijn kracht, gerust in uw bescherming. Bouw dus op hem en ga in zijn naam. Wat dan? Dan wordt het waar. En we zingen het zo mee uit lied 151. In het laatste uur mag ik zegevierend ingaan in rust met u, mijn heiland, mijn Jezus, die mij hebt voortgeleid. Volg hem dan. Amen. Zullen we stil worden voor de Heere God? Heere, u gaf zelf uw woord. Heere Jezus, u zocht die stilte. En u leerde uw discipelen wat u ook ons leren wil. Geef het roer uit handen van dit aardse levensschip. Heere, wil dan ons ook zo geleiden, ook ons, uw gemeente van nu. U kent immers elke rots en klip en u kent ons. En u laat het ons zingen, ik voer de strijd. Heere, laat dan ook onze dank, onze eerbiedige dank, onze hulde u gewijd zijn. En Heere, als vrees ons benauwt, als de stormwind opsteekt, als het vuur brandt, Heere, leer ons dan onze hand te leggen in de uwe. Want uw machtig arm wil beschermen, wil de moed geven, wil ook onze ziel redden van de dood. Heere, laat dan in vreugde en verdriet ook ons hart in u gerust zijn. Heere, geef dat we u nooit vergeten, u telkens weer onze helper heten. En Heere, laten het geen loze woorden zijn waarmee wij uw kerk verlaten, maar wil echt zijn al onze hoop en heel ons verlangen. Want dan mogen we, dan kunnen we, dan zullen we, ondanks onze eigen zwakheid, uw kracht verstaan. En mogen we getuigen, onze Heere, onze Heiland, onze God schenkt ons kracht. En Hij is overwinnaar. En in Hem mogen ook wij onszelf verliezen, om door Hem veilig thuisgebracht te worden. Heere, geef dat aan ieder van ons hier en thuis. En bouw zo uw gemeente hier en overal waar tot de eer van uw naam gesproken wordt. Sterk ons in de nieuwe week. Als de rust van vakantie trekt of als de drukte van het werk en de zorg ons wacht. Bewaar ons waar we ook zijn. Op het water, op het land of in de lucht. Veilig, Heere, zijn we alleen waar we in uw handen zijn. Maak dat waar. Om Jezus wil. Amen. Geef uw gaven en geef ze met vreugde. Geef ze ook biddend, opdat ze dat zullen doen waartoe de Heere ons geroepen heeft. Zijn naam verheerlijken. En zing dan. Zing dan met hart en ziel Psalm 33, het 10e vers. Organist, hartelijk dank voor je begeleiding en je orgelspel. En weet je, zo mogen we zingen. Zo moeten we die lofzang gaande houden. Als wij het niet doen, moeten de stenen gaan spreken. Dan mogen we lege handen opheffen. En we weten één ding, hij gaat ze vullen. Hij gaat ze vullen met die machtige gaven. En hij zelf legt die zegen op ons. Voor u, voor jou, voor nu. Maar ook om door te geven aan ieder die komt op je pad. Want de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troost, kracht, licht en leiding van de Heilige Geest met u, met jullie, met ons allen. Amen.